إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، beste brothers and sisters, niet dat wij enige kennis hebben genomen van aqidat al-sunnah, lijkt het mij niet meer dan gepast van deze mooie gelegenheid gebruik maken om te spreken over de kenmerken van Ahlus Sunnah, waarmee zij zich van andere groeperingen onderscheiden en waardoor zij boven de rest uitsteken, kan ik zeggen. Wat zijn die kenmerken? Daar gaan we het vandaag over hebben. Een aantal van die kenmerken van Ahlus Sunnah wal Jama'a zijn de volgende. 1. Ze gaan slechts uit van het kitab en sunnah. Dus ze tappen uit een zuivere bron al hun overtuigingen, daden van aanbidding, omgangsvormen en gedragscode. Voor alles gaan ze terug naar die zuivere bron, namelijk kitab en sunnah. Dat is het sleutelwoord. Als iemand jou vraagt, vertel mij, wat is jouw overtuiging? Dan zeg je kitab wa sunnah ala fahm salaf salih. Dus een kitab, boek van Allah subhanahu wa ta'ala, de sunnah van de profeet, maar volgens wiens interpretatie? Die van de metgezellen. Want er zijn ook mensen die zeggen tegen jou kitab wa sunnah, maar hij geeft er zelf een eigen draai aan. Hij interpreteert alles op zijn eigen manier. Nee, op de manier van de metgezellen. Waarom? Omdat zij degene waren die de profeet hebben vergezeld. Dat is één. Omdat zij natuurlijk die openbaring hebben meegemaakt. Zij waren daar aanwezig toen de versen aan de profeet werden geopenbaard. En omdat zij onderwijs hebben genoten bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij heeft ze geprezen en hij heeft ze aangewezen als leraren voor de rest van de umma. Alles wat in overeenstemming is met de Koran en de sunnah, accepteren zij. En alles wat daarmee in strijd is, verwerpen zij. Ze zijn namelijk niet geneigd om te innoveren. Die drang hebben zij niet. Zij willen ook niet innoveren. Waarom? En dan praat ik over religieuze innovaties. Want zij weten dat het verboden is om te innoveren als het gaat om religieuze zaken. En ze weten ook dat de bid'ah, want heel veel mensen spreken soms over de bid'ah. En een aantal zeggen, er is een bid'ah hasana, er is een bid'ah sayya, noem het maar op. Alle bid'ah zijn slecht, zonder meer. Waarom? Om de volgende zaak in eerste instantie. Ze wekken de suggestie dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zijn taak niet heeft vervuld. Want als jij zegt dat een zaak wat jij toeschrijft aan het geloof, die jij zelf hebt bedacht en die jij zelf in het leven hebt geroepen, en je zegt vervolgens, het is een bid'ah hasana. Dus het is Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ontgaan. En dat kan niet. Want hij heeft het geloof volledig aan ons overgebracht. Dat is zijn taak. Niet alleen maar dat. Voeg daaraan toe dat jij Allah subhanahu wa ta'ala verloochent. En kijk naar de ernst van de bid'ah. Waarom? Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Vandaag heb ik voor jullie geloof vervolmaakt, volledig gemaakt. Het is afgerond. Dat zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En dan komt iemand daarna en die zegt, maar dit kunnen wij nog even toevoegen. Dit kunnen wij nog even erbij doen. Wij mogen niet innoveren op het gebied van het geloof. Wij mogen niet innoveren als het gaat om daden van aanbidding. Een aantal die hebben een eigen manier van aanbidden bedacht. Punt 2. Ze geven zich over en leggen zich neer bij de religieuze teksten. En zij hoeven niet per se op de hoogte te worden gesteld van de wijsheden hierachter. Van bepaalde zaken is de wijsheid bekend. Die zijn ons bekend gemaakt. Als we praten over het verbod op alcohol bijvoorbeeld, bedwelmend, dronkenschap. Men kan in een vlaag van dronkenschap een heleboel gekke dingen doen. Dat is Eén van de wijsheden daarachter. Maar nu als we praten bijvoorbeeld, waarom is Dhuhr 4 raka'at? Waarom is al-Asr 4 raka'at? Waarom is al-Maghrib slechts 3 raka'at? Waarom is Subh slechts 2? Die wijsheid is ons niet bekend. Weten we niet. Maar wat wij doen, wij leggen ons daarbij neer. Wij volgen, wij doen. En wij hoeven de wijsheid niet te weten. Omdat onze uitgangspunt is dat Allah subhanahu wa ta'ala de allerwijste is. Alles wat hij heeft voorgeschreven is in onze voordeel. Alles wat hij heeft verboden is nadelig voor ons. Dat is wat wij dienen te weten. Dus Ahle Sunna hoeven niet per se de wijsheid te weten. Want je hebt vandaag de dag mensen die zeggen tegen jou, ik moet eerst weten waarom, anders doe ik niet. Nee, dat zeiden de metgezellen niet. De metgezellen, die zeiden namelijk, sami'na wa ata'na. We hebben gehoord, wij gehoorzamen, zeiden ze. Dat is een kenmerk van Ahle Sunna. Horen, gehoorzamen. Wordt ons de wijsheid bekendgemaakt, dat is mooi meegenomen. Wordt ons de wijsheid niet bekendgemaakt, dan leggen wij ons daarbij neer. En we weten dat er een grote wijsheid achter schuilt. Nog beter gezegd, zij stellen de religieuze teksten superieur aan het menselijke verstand en niet andersom. Religieuze teksten hebben voorrang. Het verstand is ondergeschikt aan de religieuze teksten. En dit is natuurlijk op zich logisch als wij bedenken dat Allah zijn profeet opdraagt om het volgende tegen de mensen te zeggen. Qul innama undirukum bilwahyi. Oftewel, zeg ik waarschuw jullie slechts middels de openbaring. Dus het is de openbaring die telt en die geldt. En daar dienen wij ons aan te houden. Dus onze vertrekpunt is altijd de openbaring. Dat is punt 2. Punt 3. Het navolgen en imiteren van de profeet, vrede zij met hem, en het niet toestaan van innovaties op religieuze gebied. Als wij iets willen weten over ons geloof, dan moeten wij nagaan wat de profeet daarover heeft gezegd. En wij volgen de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Logisch, als wij bedenken dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Maar als jullie daadwerkelijk, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, van Allah subhanahu wa ta'ala houden. En daarom zei Hazal al-Basri, dit is eigenlijk mijn vers dat bedoeld was als een test. Als een beproeving. En toen werd er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de mensen die werkelijk van Allah subhanahu wa ta'ala houden. En de mensen die leugenaars zijn, die hypocrieten zijn. En zoals een aantal van onze zelf zeiden, Laysa sha'nu an tuhibba, walakinna sha'na an tuhab. Ze zei dat het is niet van belang dat jij van iemand houdt of dat jij zegt van iemand te houden. Het is juist belangrijk dat de andere persoon van wie jij zegt te houden van jou houdt. Daar gaat het om. Majnunu Layla, die zei: "Kullun yad'i waslan bi Layla, wa Layla la tuqirru lahum bidaka." Iedereen beweert iets te hebben met Layla. Iedereen beweert een soort geheime liefde te hebben met Layla. Iedereen beweert in de band te zijn van Layla. Hij was helemaal gek van Layla, Majnun Layla. Hij was een dichter. Hij was helemaal weg van Layla. Terwijl Layla dat niet bevestigt. Terwijl Layla dat ontkent. Als je Layla zou vragen, dan zou ze tegen jou zeggen, ik heb niks met ze te maken. Ik ken ze helemaal niet. Hetzelfde geldt hier. Iedereen beweert iets te maken te hebben met de sunna van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. En van Allah subhanahu wa ta'ala te houden. En zich te willen inzetten voor de zaak van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar misschien worden zij veracht door Allah subhanahu wa ta'ala. En misschien zou de profeet sallallahu alayhi wa sallam op de dag des oordeels afstand van ze nemen. Wil die niks met ze te maken hebben. Maar diegenen die de profeet volgen, sallallahu alayhi wa sallam, dat zijn de waarachtigen. Dat zijn de oprechte personen. Dat zijn de eerlijke personen. 4. De grote belangstelling en aandacht die zij hebben voor de Koran en de Sunna. De belangstelling natuurlijk met betrekking tot de Koran uit zich in het reciteren en leren hiervan, van de Koran. Maar natuurlijk ook het bezig zijn met de exegese van de Koran, met de uitleg van de Koran. De Sunna zijn altijd bezig met de Koran. Of ze zijn het aan het leren, doornemen, reciteren. Of ze zijn bezig met de uitleg van de Koran. Dat is een kenmerk van Ahlus Sunnah. Terwijl de andere mensen de Koran in een kast hebben staan. Als sier bedoeld. Of boven de tv. Ahlus Sunnah die slaan constant dat boek open. En lezen erin. En nemen het door. En reciteren dat boek. En kijken wat de versen van Allah subhanahu wa ta'ala betekenen. En wat betreft de sunnah natuurlijk, is de belangstelling op te merken aan het veelvoudig bestuderen en voordragen van de overleveringen door de geleerden van Ahlus Sunnah. Er is niks wat zij zeggen, of ze onderbouwen dat met een uitspraak van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Of er volgt daarna een overlevering van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. 5. De enige geestelijke leider die zij onvoorwaardelijk volgen en op zijn woorden blind vertrouwen, is de profeet, vrede zij met hem. Iedereen behalve de profeet wordt aan de norm van de Koran en de Sunna getoetst. Maakt niks uit wie het is. Zelfs als het gaat om de grootste geleerden. Ook hun woorden worden aan de norm van de Koran en de Sunna getoetst. En dat is eigenlijk een kenmerk van Ahlus Sunnah. Terwijl een aantal firq, een aantal groeperingen, die vertrouwen eigenlijk zeg maar blind op de woorden van hun sheikh. Al zijn die in strijd met de Sunna. Ik geef je een voorbeeld, een bekende voorbeeld. Er zijn tot de dag van vandaag mensen die de moskee binnenlopen tijdens de Jumu'ah en ervoor kiezen om gelijk te gaan zitten als natuurlijk de imam aan het preken is. Al kom je met de overleveringen die eigenlijk vermeld staan in Bukhari en in Muslim, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam in ieder opdracht die de moskee binnenkomt tijdens preek van de imam, dat hij niet mag gaan zitten voordat hij 2 rak'at heeft verricht. Hij wordt wel opgedragen om ze kort te houden, maar hij dient wel die 2 rak'at te verrichten. Toch blijft hij ervoor kiezen om gelijk te gaan zitten. Waarom? Want hij zegt, mijn imam heeft gezegd. Mijn leerschool draagt het volgende voor. Dat kan niet. Dat is eigenlijk niks anders dan onbeschoft zijn tegenover de profeet sallallahu alayhi wa sallam. De woorden van de profeet gaan voor op de woorden van iedereen. Dus iedereen's woorden worden aan de norm van de sunnah en de kitab getoetst. Als ze natuurlijk in overeenstemming zijn met de Koran en de sunnah, dan worden ze aanvaard, dan worden ze geaccepteerd. Anders worden ze zonder aarzeling, zeg ik, verworpen, weggegooid. 6. Het eerbiedigen en respecteren van de vrome voorgangers en het volgen van hun voorbeeld. De sunnah beschouwen de methodologie van de zelf als de meest ontwikkelde, als de meest verstandige en als de meest veilige werkwijze. Veilige methodologie. Hun werkwijze is de meest veilige en daar dien je aan te houden. En het is niet zo, zoals een aantal mensen beweren, dat de werkwijze van de mensen die daarna zijn gekomen, wat ze ook wel ghalaf noemen, dat die veiliger is. Dat is onzin. Juist de werkwijze van de zelf is de meest betrouwbare. Waarom? Ibn Mas'ud radiyallahu anhu die zegt, degene die zoekende zijn naar een voorbeeld, laat hem degenen die reeds zijn overleden als voorbeeld nemen. Want de levenden zijn niet aan de fitna ontkomen. Nog niet. Hij leeft nog. Dus al is hij oprecht nu, het kan zijn dat hij morgen afdwaalt. Dus hij is nog niet aan de fitna ontkomen. Dus laat hem daarom, zegt hij, de metgezellen van de profeet als voorbeeld nemen. Zij waren bij Allah de besten onder de umma. In het bezit van de meest oprechte harten. In het bezit van de meeste kennis. En Allah heeft hen daarom gekozen om metgezellen te zijn van zijn profeet. En zijn geloof tot stand te brengen. Zijn geloof te doen zegevieren. Dus wees op de hoogte van hun verheven status en sla hun weg in. Bewandel dezelfde weg als zij. En hou vast aan hun gedrag en geloof. Want zij plachten het rechte pad te bewandelen. Dat zijn de woorden van Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. En hij wist beter. Want hij zag in zijn tijd dat de mensen begonnen met innoveren op het gebied van religie, van geloof. En daarom sprak hij deze woorden. Als waarschuwing bedoeld richting diegenen die dat doen. Kijk uit. Hou vast aan het geloof van de metgezellen. Dus daarom zeggen Ahlus Sunna, nee, hou de deuren dicht. Eenmaal als ze open zijn, dan zijn ze open. En dan kan je niemand meer tegenhouden. En voordat je weet, zijn eigenlijk al honderden, duizenden, miljoenen innovaties het geloof binnengedrongen. Dus hou je vast aan de methodologie van de metgezellen. Waarom? Omdat zij ook geprezen zijn door de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En door Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran. En diegenen die na hen zijn gekomen, zijn ze geprezen? Het is nog maar afwachten of ze het zelfs redden. Of ze in aanmerking komen voor het paradijs, of ze in aanmerking komen voor leiding. Maar die metgezellen zijn reeds geprezen in de Koran. Meerdere malen. En ook geprezen door de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Khayrun nasi, zegt hij. De besten onder de mensen. Qarni, zegt hij, zijn mijn generatie. De mensen die mij hebben meegemaakt. Natuurlijk een moslim zijn geworden, zonder meer. En in de profeet hebben geloofd. Die mensen zijn de beste, zegt de profeet. Daarna komt de generatie daarna. En daarna komt weer de generatie daarna. Deze drie generaties zijn geprezen. Van de resterende generaties weten we het niet. En de beste generatie is de generatie van de metgezellen. Dus hou je vast aan de generatie van de metgezellen. En hun methodologie. Die zij hebben overgenomen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. 7. Het vermijden van conflicten en vijandigheden omtrent het geloof en het uit de buurt blijven van mensen die uit zijn op escalaties van religieuze conflicten. Wat Ahlus Sunnah altijd proberen is de umma te verenigen en niet de umma uit elkaar te doen vallen. Niet de umma in groeperingen te splitsen. Wij willen dat ze zich allemaal verzamelen. Of verenigen op basis van één woord, namelijk la ilaha illallah. Daar gaat het ons om. Tawhid, de zuivere geloof. Teruggaan naar de zuivere bronnen waar we het over hadden. Wij willen dat ze zich allemaal baseren op de kitab en sunnah. Dat is wat wij willen. Niet op de valse verlangens van bepaalde mensen, van sommige mensen. Nee, kitab en sunnah. De kitab en sunnah dienen als rechter tussen ons. Tussen jou en tussen mij. Als wij een conflict hebben, dan leggen wij dit conflict voor aan de kitab en sunnah. En laat de kitab en sunnah maar oordelen tussen ons. En als er een conflict is tussen de sunnah, maar ook met andere groeperingen, dan gaan we met elkaar in gesprek op een welgemanierde wijze. Op een gerespecteerde wijze. En aan de hand van bewijzen. Maar als blijkt dat de persoon hardnekkig is. En uit is op conflicten. En ruzie. En begint met gescheld en getier. Dan lopen wij weg. We maken de waarheid bekend aan de mensen. Maar we gaan niet met hem zitten vechten. We gaan ons niet verlagen tot zijn niveau. Dit is onze manhaj. Wil je praten? Je bent welkom. Kom. Maar laat je niet minachtend uit over andere mensen. Praat op een gepaste manier. Gerespecteerde manier. Kom met je bewijzen. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Zelfs Allah subhanahu wa ta'ala leert ons hoe wij een discussie moeten aangaan. Wij moeten met onze bewijzen komen. En niet alleen maar praten op basis van verlangens, van begeertes, van lusten, noem het maar op. Nee. Wajadilum billati ahsan. Ga de discussie aan Met wie dan ook, op een goede wijze. Zelfs met de niet-moslims. Op een goede wijze. Goede predikatie. Heb geduld daarin. Dus wij vermijden conflicten. Het is zeker niet gepast voor een talib en voor een leerling. Laat staan een da'ia. Voor een leerling die kennis opdoet. Dat hij soms met iemand gaat staan bekvechten, zoals ze zeggen. Of misschien zelfs gaat vechten. Nee, je legt je zaak voor. Je maakt je standpunten duidelijk. En als hij niet wil luisteren. Als hij begint te schofferen of schelden, loop je weg. 8. Zij houden toezicht over de eenheid tussen de moslims. En streven altijd naar een goede verstandhouding tussen de moslims. Dit om de volgende woorden van Allah subhanahu wa ta'ala in stand te houden. Namelijk de verse die je tegenkomt in Surat Ali Imran 102 tot en met 103. Namelijk de verse die jullie kennelijk allemaal bekend zijn. Ja, ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Oftewel, o jullie die geloven, vreest Allah voor ware godsvrees voor hem en sterft niet anders dan als moslims en houdt jullie allen stevig vast aan het koord van Allah subhanahu wa ta'ala. En wees niet verdeeld. Let op. Houd je vast aan het koord van Allah subhanahu wa ta'ala. Daarmee doelen op de kitab sunnah. Dat is ook wat wij vragen van de mensen. Laten wij bijeenkomen, maar dan op basis van de kitab sunnah. Zelfs de niet-moslims. Als we met hen in discussie gaan, zeggen wij, laten we bijeenkomen, maar dan natuurlijk op basis van kalimat tawhid. Het woord van tawhid. Zo gaan we met elkaar in gesprek. En houdt jullie allen stevig vast aan het koord van Allah en wees niet verdeeld. Gedenk de gunst die Allah jullie schonk toen jullie vijanden waren. En dat was voor de komst van de islam. En hij jullie harten tot elkaar bracht. Dat is waar, middels de islam. En jullie door zijn gunst broeders werden. Ook waar, alhamdulillah. Toen jullie op de rand van de afgrond, en dat betekent dat eigenlijk zeg maar verdeeldheid nadelige gevolg heeft voor de umma. Want zo staan wij op de rand van de afgrond. We zijn verdeeld. We zijn uit elkaar gedreven. We kunnen elkaar niet meer uitstaan. We schelden op elkaar. We roepen de meest verschrikkelijke dingen over elkaar. En dat is een zaak die in strijd is met de sunna. Wanneer je mensen tegenkomt die zich schuldig maken aan dit soort zaken, weet dat ze dwalende zijn. 100%. En daarom zul je zien dat Ahle Sunna, als hij praat over andere groeperingen, de fout die zij hebben, natuurlijk zal hij ze weerleggen. Maar dat doet hij aan de hand van bewijzen. Als hij hun dwaling laat zien, doet hij dat aan de hand van bewijzen. En het gaat hem niet om de persoon. Dat is een verschil tussen Ahle Sunna en de rest. Ahle Sunna, het gaat hun altijd om de waarheid. De persoon is onbelangrijk. Maar het gaat ons om de uitspraken die hij doet. Als hij iets beweert wat in strijd is met de sunna, dan zullen we hem weerleggen. En dan zullen we dat ook duidelijk maken aan anderen. Want wij bekommeren ons over de umma, over de gemeenschap. Wij willen niet dat mensen door zijn woorden afdwalen. Maar bij andere groeperingen is het een persoonlijke kwestie. Het gaat om de persoon. En daarom zul je zien dat ze vaak meer op de persoon spelen en meer de persoon uitschelden dan zijn verwoordingen en uitspraken. En misschien zullen ze jou zelfs niet vertellen wat hij verkeerd doet. Kijk uit voor hem, hij is gevaarlijk, hij is dat. Maar wat heeft hij gedaan? Weten ze niet te zeggen. Dat is het probleem. Het is niks anders dan jaloezie. Niks anders dan afgunst. Als jij ziet een persoon die zomaar scheldt en het niet kan baseren op feiten en bewijzen, weet dat die persoon vervuld is met afgunst. De sunna daarentegen, alles baseren zij op bewijzen. Hij heeft dat gezegd. En dat is in strijd met de volgende uitspraak van de profeet. Zo heeft Allah zijn teken voor jullie duidelijk gemaakt. Hopelijk zullen jullie leiding volgen. Dus de leiding zit natuurlijk in de eendracht van de umma. 9. Het elkaar niet tot kafir verklaren. Ahle sunnah, als ze in discussie gaan met elkaar, dan verklaren zij elkaar niet tot kafir. Ahle sunnah gaan met elkaar in discussie over hun meningsverschillen. en proberen deze uit te praten met elkaar. Vervolgens verkondigen zij de waarheid richting de mensen. Ze weten dat een ieder een fout kan maken. En als ik zeg Ahlus Sunna, dat zijn natuurlijk de mensen die zich aan de standaarden van de Sunna houden. Maar het kan zijn dat zelfs Ahlus Sunna onderling een meningsverschil hebben. En ieder heeft zijn eigen interpretatie over bepaalde zaken. In dit geval gaan ze met elkaar discussiëren en praten. Op een rustige wijze. En iedereen probeert zijn gelijke te bewijzen. Aan de hand van bewijzen. En zelfs als het niet lukt. Als de andere persoon aan zijn mening blijft vasthouden. Dan zal de andere persoon hem niet kafir verklaren. Natuurlijk, ik praat hier over meningsverschillen die niks te maken hebben met de aqida. Want het kan zijn dat een persoon op een bepaald moment zodanig afdwaalt dat hij zelfs met hele vreemde opmerkingen komt. Dat kan. Maar ik praat over Ahlus Sunna. En die hebben altijd één en dezelfde vertrekpunt. Namelijk de Sunna van de profeet sallallahu alaihi wasallam. En als het gaat om de fundamenten van Ahlus Sunna, daar zijn ze het altijd over eens. Daar verschillen ze niet van mening over, over de fundamenten. Als het gaat om tawhid, als het gaat om iman, daar verschillen zij niet van mening over. Maar soms gaat het om bepaalde vertakkingen. Bepaalde subonderwerpen, als ik zo mag zeggen. Ze verschillen van mening daarover. Ze gaan elkaar niet tot kafir verklaren, doen ze niet. Dus vandaar eigenlijk, ze weten dat een ieder een fout kan maken. Vandaar dat zij elkaar adviseren wanneer zo'n fout bij een van hen optreedt. Dit in tegenstelling tot andere groeperingen die elkaar om het minste geringste mubtadi' verklaren. Bepaalde groeperingen, om het minste geringste verklaren zij elkaar kafir. Soms als hij alleen maar twijfelt, zegt hij, ik kies het zeker voor het onzeker en ik zeg dat jij kafir bent. Dus hij is bang als hij vertrekt dadelijk en dat hij die persoon niet kafir heeft verklaard, dat het misschien hem kwalijk wordt genomen. De dag des oordeels. Dus hij zegt, weet je wat we doen? Laten we maar kiezen voor het zekere. Jij bent kafir en probeer maar te bewijzen dat het niet zo is. Terwijl Ahlus Sunna bij hun is de moslim oorspronkelijk moslim. Pas als het tegendeel is bewezen. Alleen dan verklaart ze de persoon voor kafir. Dus je hebt bepaalde mensen. Die zegt tegen jou, iedereen is kafir die hier aanwezig is. Probeer maar allemaal te bewijzen voor mij dat jullie moslims zijn. Als jij op straat loopt en een moslim zegt tegen assalamu alaikum. Wij zeggen wa alaikum assalam. Want wij gaan ervan uit dat alle moslims moslims zijn, alhamdulillah. Deze mensen zeggen tegen hem, salamu alaikum, zegt hij, hoi. Allah al-musta'an, Allahumma afina ya rabbal alamin. Want er is geen grotere afdwaling dan deze afdwaling. 10. Ahlus Sunnah vergrijpen zich niet aan de metgezellen van de profeet. Hun harten zijn vol lof en achting jegens de metgezellen. En spreken slechts het goede over hen. En zij beschouwen hen als de beste generatie ooit. Dit omdat Allah en zijn boodschapper de metgezellen ook hebben geprezen. En zij bevestigen het verschil in niveau tussen hen conform al-kitabu sunnah. Er zijn bepaalde verschillen tussen de metgezellen. De ene is beter dan de andere eigenlijk. Zo plaatsen zij degene die voor de verovering van Mekka hebben uitgegeven op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Zich hebben ingezet op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Boven degene die daarna zich hebben ingezet. Ze geloven ook dat Allah tegen de metgezellen die Badr hebben bijgewoond. Heeft gezegd, doe wat jullie willen, ik heb jullie reeds vergeven. Wetende natuurlijk dat deze metgezellen geen grote zonde zullen begaan. Die voorkennis van Allah subhanahu wa ta'ala. Het verbond van Hudaybiyah. Dat de profeet was aangegaan met Quraysh. Alle mensen die dat verbond hebben bijgewoond, zullen het vuur niet binnentreden. Maar dat staat ook in de overlevering. En het waren ongeveer 1500. Ook geloven zij dat de khalifa na de dood van de profeet Abu Bakr is. Daarna Omar. Daarna Uthman. En daarna Ali. Mogen Allah wel tevreden met ze zijn alle. 11. Voorzichtigheid in het doen van uitspraken over iets of iemand. Zij hebben namelijk de gewoonte om eerst alles te verifiëren, na te trekken en goed te bestuderen, voordat zij tot een eindoordeel komen. Overal waar ik kom, ik loop en ik hoor om me heen, halal, haram, halal, haram, halal, haram, iedereen. Terwijl de grote geleerde, als jij dit soort vragen aan hem voorlegt, dan begint hij te zweten. Dan heeft hij het moeilijker mee. En dan zegt hij misschien tegen je, bel me over een week. Ik moet even navragen. Ik moet met de commissie bijeenkomen, moet even de zaak bestuderen. Maar hij, als hij hem tegenkomt, hij zegt tegen hem van deze zaak. En deze zaak zegt hij, haram, 100%. Dat is geen kenmerk van Ahle Sunnah. Ze zijn voorzichtig. Natuurlijk als het gaat om de duidelijke zaken die ons bekend zijn gemaakt. Dat is algemeen bekend. Maar het gaat om die zaken waar soms de geleerden over twijfelen. Dat moet je laten. Waar een meningsverschil bestaat tussen de geleerden. Jij bent niet degene die daarover kan oordelen. Laat het aan de grote geleerden over. Dit zijn een aantal kenmerken van Ahle Sunnah. Die in ieder zich eigen moet maken. Wil hij tot een geredde groep op de dag des oordeels behoren. En wij vragen Allah subhanahu wa ta'ala tot slot om ons op het rechte pad te leiden. Het pad van Ahle Sunnah. Subhanakallah, bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.